Lucas hoofdstuk 2. Ik kan me namelijk heugen vanuit mijn jeugd. Zat ik gewoon in een protestantse kerk. En vaak was het zo, als het kerst was, dan wist je bijna van, het is kerst, nou ga maar vast naar Lucas hoofdstuk 2, want dat wordt gelezen. Nooit een geslachtsregister, of nooit is een groot woord, maar niet het geslachtsregister van Matthäus hoofdstuk 1. Lucas geeft eigenlijk een wat uitgebreider verslag. En dit waren de teksten die ik bijna kan dromen. Ik heb ze niet gememoriseerd, maar ik lees hem uit de NBG omdat dat mij bijstaat en zo helder voor ogen staat. Dit is eigenlijk de tekst die vaak gelezen werd als een standaard tekst. En ik lees eigenlijk maar de eerste 3 versen en daar vandaan vertrek ik. Ik heb ook boven de preek gezet, de kostprijs van het koningschap. Laten we Lucas hoofdstuk 2 lezen. En ik lees hem uit de NBG, dus degene bij de HSV die zullen hier en daar wat kleine nuanceverschillen proeven. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. En deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En ze gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Dit is de tekst waarvandaan ik wil vertrekken. Zullen we een moment bidden? Vader, het is uw woord. Mag het ons leven weer verder heiligen? Mogen wij gegrepen worden, Heer, door uw woord. En dat ligt niet aan mijn manier van communiceren. Dat ligt niet aan mij vaardigheden om te kunnen spreken. Maar het kan alleen, Heer, als u mij bekrachtigt en begiftigt door uw genade en uw geest. Zodat ik mag spreken wat u wenst dat er gesproken wordt. Dat ik oprecht uw woord mag verkondigen. En dat wij, Heer, die allemaal uw woord moeten horen, dat u dat in ons hart wil brengen. En dat wij die mooie boodschap van de Heer Jezus Christus, die naar deze wereld kwam om het verlorene te zoeken, dat we dat verder mogen gaan begrijpen. Heer, we hebben de tekst gelezen. Mogen we hier vandaan vertrekken, Heer. Voor de glorie van uw naam willen wij dat bidden. In Jezus' naam. Amen. Wat ik al zei, toen in mijn jonge jaren, in de jeugd, las ik dit eerder als een geschiedenis. En dat is het ook, is het niet? We lazen dat net in de dagen, en het geschiedde in de dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus. Nou, keizer Augustus was keizer Octavius, ja, zo wordt hij ook genoemd, die in Rome zat. En daar kun je geschiedkundig heel veel over zeggen. Maar eigenlijk als je de tekst goed gaat bekijken, dan is het eigenlijk dat God eigenlijk zegt, de toenmalige heerser in Rome van het grote Romeinse Rijk, wordt door de Heer gebruikt in zijn voorzienigheid. Weet u nog waar ik de rekenserie mee begonnen ben? Wordt in de voorzienigheid van God gebruikt om de werkelijke heerser van deze wereld geboren te laten worden in Bethlehem. Want daar was de telling voor gedaan. Daar was de inschrijving voor uitgeschreven. Dat God, als het ware in zijn soevereine decreet die hij geschreven heeft van voor de grondlegging van de wereld, opgenomen had dat keizer Octavius een decreet zou uitvaardigen dat in de tijd dat Quirinius stadhouder was, of het bewind voerde over Syrië, in die tijd dat er een bevel zou uitgaan van de keizer van Rome. En iedereen moest zich in laten schrijven. Gods voorzienigheid, die hier in deze verse zo helder zichtbaar is. Maar het brengt ons eigenlijk bij keizer Augustus. En ik heb dat genoemd een koning van het Nieuwe Testament. Of koningen in het Nieuwe Testament. Want keizer Octavius, als je dat geschiedkundig wat gaat uitzoeken, was dat een man met enorme administratieve capaciteiten. Wat ik daarmee bedoel is een man die dus inderdaad heel goed kon organiseren. Een man met enorme grote vaardigheden om het Rijk als het ware leiding te geven. Op een wijze manier. En deze volkstelling die hij uitschrijft was als eerste om iedereen te tellen, maar daar staat dan vast, zodat iedereen belasting kon betalen. Het was geen onschuldige telling, het was een telling om te weten wie er was, wie waar woonde, om belasting te kunnen betalen. Het was letterlijk een volkstelling voor belasting. Ook voor militaire dienst, maar daar waren de Joden van gevrijwaard. Voor de Joden was het alleen maar voor de belasting. Nou, voor de Jood was een volkstelling niet geheel ongewoon. Ik bedoel, lees door de eerste boeken van de Bijbel en alles wordt geteld. We zijn benummering en we krijgen daar enorme lijsten van namen en aantallen. In 2 Samuel hoofdstuk 24, waar David een volkstelling wil houden om te zien hoe groot zijn leger is, was niet geheel ongebruikelijk om een telling te hebben. Wel, de motieven waren verkeerd. Maar een telling voor belasting, dat bracht bij de Joden ook weerstand mee. Zie, ze werden feitelijk als dieren genummerd en ze kregen een aanslagbiljet eraan vastgeplakt als het ware. En het overgrote deel van het geld wat door de belastingen daar geïnd werd voor Rome, dat ging ook letterlijk naar Rome. Maar de Romeinen die Romeins staatsburgerschap hadden, die weelderig leefden, die eigenlijk zeiden van, wij zijn gemaakt niet om te werken, maar om verzorgd te worden. En daar werd het geld voor gebruikt. Nou, je kan wel aannemen en je proeft wel dat kwaad bloed zette bij nogal heel wat Joden. Werken voor het geld was voor een Romein onwaardig. Dus wat is de makkelijkste manier om inkomsten te vergaren? Een volkstelling. Laat het schip van geld maar richting Rome komen. Belastingen heffen. Rijkdommen vergaren. Dat was een normaal en gebruikelijk iets. En dit is wat hier gebeurt bij keizer Octavius, die dit als het ware uitschrijft. En als je dan Handelingen leest, dat is zo die tekst waar Gamaliel staat in Handelingen, hoofdstuk 5, vers 37. U mag het opzoeken, u heeft alles teksten daar voor u. Als Gamaliel spreekt, en die spreekt inderdaad over die volgens hem de opstand die gaande is bij de apostelen. Wat zegt hij dan? Dan zegt hij, nou wacht even, laten we niet te snel gaan in actie treden. Want als het van God is, dan kunnen we dit niet keren. Maar als het is wat we al eerder gezien hebben, dan dooft dat uit. En wat heeft hij eerder gezien? En dit zegt Gamaliel in Handelingen 5, 37. Na hem stond Judas de Galileër op. In de dagen van de inschrijving. Zie, Judas, de Galileër, was opgestaan in de dagen van de telling om te protesteren met zijn gele hesje tegen de hoge belastingen. Zo, we doen de hesjes uit en we denken weer aan het schriftwoord. Dus, okay. Zie, er was een protest bij de Judeërs. Dit was een man die opstond. We weigeren te betalen. Onrecht. Wel, reken maar dat Rome daar zijn manier voor had om daarmee af te rekenen. En dat staat er, en er staat nog bij, hij maakte veel volk afvallig, maar zijn einde was verzekerd. Opstand tegen Rome, geen belasting betalen. Maar dat was precies wat er gaande was. Het Joodse volk, daar broeide het. Zoveel geld naar Rome. Dat is onrecht. Een protest tegen de hoge belastingen, een openlijk protest tegen de keizer en zijn heffingen. En als je door het Nieuwe Testament heen leest, dan vinden we daar ook regelmatig over de tollenaars. En we weten dat Matthäus een tollenaar was, we weten dat Zacchaeus een tollenaar was. En die kon niet eens bij Jezus komen, hij moest in die boom klimmen. In het Engels is dat een sycamore tree, ik weet niet eens meer wat het is in het Nederlands, maar boom. Hij werd geëlimineerd door de rest. Iedereen keerde hem de rug toe. Tollenaars werden gehaat. En waarom werden tollenaars gehaat? Wel, Rome was zo slim om natuurlijk hun belasting te innen, maar dat niet zelf te doen. Dat gewoon uit te besteden. Wie wil de belasting innen voor ons? Bied maar geld en wie het meeste biedt, die krijgt het. Matthäus had een recht verworven om tollenaar te zijn, om geld te innen. Dat recht had hij gekocht of verworven of hij had er hoogstwaarschijnlijk voor moeten betalen. Zover heb ik mijn studies niet gedaan. Maar de inning van de belasting werd verkocht aan de hoogste bieder. En die had dan ook de vrijheid om nog eens een keer daarbovenop de heffingen te doen voor hemzelf. Om zichzelf te verrijken. En dat zien we ook bij Zacchaeus die inderdaad zegt van, Heer, ik zal viervoudig teruggeven van wat ik afgenomen heb. Wat ik onrechtmatig heb afgenomen. En ook Johannes, de doper, die in Lucas hoofdstuk, die referentie heb ik er niet bij staan, maar Lucas hoofdstuk 3 vers 12, toen hij daar predikte, Johannes de doper, komt er soldaten bij hem, of tollenaars bij hem, die zeggen, hoe moeten wij doen? Hoe moeten wij belasting innen? En wat staat er dan? Vraag niet meer dan nodig. Vraag niet meer dan mag. Vraag niet meer dan voorgeschreven is. Dat was de opdracht. Mensen in het Nieuwe Testament waren er belastingen, er waren heffingen, er waren accijns, er waren bijdragen. Het was overal betalen, tolwegen. Het was heffing op heffing. En daar kwam Rome nog eens een keer overheen met nog meer heffingen. Een ongekende last op het gewone volk dat bijna ondraaglijk was. En ze waren torenhoog de lasten. En dan begrijp je ook dat als het Matteüs 22 vers 17 en 18, waar die vraag aan de Heer Jezus gesteld wordt. Moeten wij belasting betalen aan de keizer? Ja, het was een list, maar het was een hele actuele vraag. Het was een hele actuele vraag. En feitelijk waren ze natuurlijk van plan niet alleen om hem te laten, om hem te vangen op zijn woorden, maar het was natuurlijk brandstof op de hele discussie die er gaande was en op het broeiende onrecht die er heerste en ontevredenheid bij de Joden. En wat de Heer Jezus inderdaad zegt met zijn goddelijke wijsheid, geef aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is. Ongetwijfeld waren daar natuurlijk mensen die inderdaad gehoopt hadden dat er een protest zou komen. Zoals we net lazen bij Judas de Galileër. Een revolutie. Een openlijk protest, maar dat vinden we van de Heer Jezus nergens. Dat vonden we ook niet bij Johannes de Doper. Tollenaar, is goed, maar vraag niet meer dan mag. Zie, elke koning en keizer in het Nieuwe Testament legde zware lasten op zijn onderdanen. Maar het was niet alleen het Nieuwe Testament, het was ook het Oude Testament. En we gaan met sprongen een beetje terug. U mag gaan naar 1 Samuel, hoofdstuk 8. Je vindt daar nog een tekst tussen die ik even daartussen geplaatst heb. Nehemia hoofdstuk 5 vers 4. En waarom? Dat Nehemia in de tijdsbalk is het eigenlijk van het Nieuwe Testament zit. Nehemia tussen Samuel en het Nieuwe Testament in. En dit lees ik dan even voor uit Nehemia hoofdstuk 5 vers 4. Wij hebben geld geleend voor de belasting aan de koning. Dat zeggen de Joden die in Jeruzalem zijn en omliggende landen hebben. Wij hebben geld moeten lenen om af te kunnen dragen, om de belasting te kunnen voldoen. Maar we gaan eigenlijk verder terug in de geschiedenis. 1 Samuel hoofdstuk 8, 1 tot 5. Hier staan we op het punt dat Israël een koning wenst. Eigenlijk zelfs een koning eist. Ze hebben doorheen de jaren hebben ze natuurlijk leiders gehad als een Mozes, als een Jozua. Na die tijd kwamen er bij de richters, ja, 400 jaar aan richters. Maar het waren altijd maar mensen die in een bepaald klein deelgebied heersten. En dat ging weer bergaf. En dan kwam het weer beter. En dat ging weer bergaf. En er kwam een stuk herstel. En het volk dwaalde weer af. Samuel was een man die inderdaad waar het tij keerde. Maar Samuel komt aan het eind van zijn leven. Dat is waar we nu zijn. Hoofdstuk 8 vers 1 van 1 Samuel. En het gebeurde nu toen Samuel oud geworden was. Dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. En dit was al meer collectief. Ja, dit was het grote collectief al. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël en de naam van zijn tweede was Abia. En zij waren richters in Berseba. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen. Ze waren uit op winstbejag, namen geschenken aan en bogen het recht. Maar toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen en ze kwamen bij Samuel in Rama. En ze zeiden tegen hem, zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan, om ons leiding te geven zoals alle volken. Een hele begrijpelijke vraag van het volk. Ze hadden alleen maar richters gehad die niet in een collectief geheel richting gaven, maar lokaal. En het volk ging weer naar boven en naar beneden, geestelijk gezien. Geef ons een koning. Geef ons één leider. Nou, dit was het ongenoegen van Samuel, maar God in zijn genade geeft toestemming. Maar hij waarschuwt voor de gevolgen. Hij zegt, willen jullie een koning? Dan zal ik jullie de gevolgen vertellen. Vers 9 van hetzelfde hoofdstuk. En dit zegt God, wel nu, luister naar hun stem. Maar waarschuw hen nadrukkelijk. En maak hun de handelswijze bekend van de koning die over hen zal regeren. Zie, God in zijn genade laat ook zien. Vraag je een koning? Weet wat de kostprijs zal zijn. En die komt. Een paar versen verder, vers 11. En hij, Samuel is dat, zei, Dit zal de handelswijze zijn van de koning die over u zal regeren of regeren zal. Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wapens en zijn ruiterij. En om hen voor zijn wagen uit te laten lopen. Zie je, zegt Samuel, hij zal je de meest waardevolle afnemen, je zonen. En die zullen voor hem gaan wandelen. Om als het ware roem, eer en glorie en hulde te brengen aan de koning. Zoals Haman voor het paard uitliep van Mordechai. Daar zullen je zonen voor geroepen zijn en voor geroepen worden. Vers 12. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over 1000 en bevelhebbers over 50. Ze zullen in zijn leger dienen. En ze zullen zijn akkers moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen en zijn strijdwapens en zijn wapentuig maken. Ze zullen gewoon het landbewerkers voor de koning moeten worden. Zie, dat zag je ook bij David, hè? David kwam in dienst van Saul en hij was nauwelijks nog achter de schapen te vinden. David zijn broers dienden in het leger en daar stonden ze voor Goliath. David moest daar wat brengen. Voedsel. Zien hoe het was. Dat is exact wat we hier lezen. Ze zullen zijn oogst, zijn akkers moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen, strijdwapens en strijdwerktuigen maken. Vers 13, maar de dochters worden ook opgeroepen. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereiders. Nou, dat zalfbereiders heeft meer met parfum te maken. Ja? Persoonlijke verzorging van de koning. Kooksters en baksters. Ziet dus niet alleen uiterlijke verzorging waar de vrouwen voor waar de dochters voor geroepen worden, maar innerlijke versterking. Willen jullie een koning? Dit is de kostprijs. Uw akkers, vers 14, uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. Nou, als er in Israël een rijk bezit was na familie en dan bedoel ik na zonen, dan was het land, eigendom. Hij zal komen en het afnemen. Hij zal het beste zich toe-eigenen. We hebben nog Agab. Die inderdaad zegt van, ik heb daar een geweldige mooie wijngaard naast die van mij liggen. Mag ik die hebben? Hij krijgt zijn zin niet. Hij gaat naar huis en gaat zitten pruilen met zijn lip. Draait zich op bed en begint te wenen. En wat zegt Izebel? Ben jij nu de leider? Ben jij nu de koning? Ga en claim het voor jezelf. Wow. Dat is wat hier gebeurt. Dat is wat hiervoor gezegd wordt. En niet zomaar wijngaarden, de beste. Vers 15. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het tiende deel nemen dat aan zijn hovelingen en dat aan zijn hovelingen en dienaren geven. Zie, als je geen land afstaat, dan moet je goederen afstaan. Een heffing voor iedereen. Zaaigoed van uw wijngaarden. Een tiende deel van alles wat je produceert. Vers 16. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jonge mannen, uw ezels nemen. En daarmee zijn werk te doen. Hij zal het tiende deel van uw kudde nemen. En u zult hem tot slaven zijn. U zult in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning die u zich gekozen hebt. Maar de Heere zal op die dag niet antwoorden. Dit is de kostprijs. En aan het eind zul je zeggen, wat hebben we gedaan? Dit hebben we niet gewild. Hier hebben we niet voor gekozen. Wel zegt de Heer, dan zul je het alleen maar voelen. Want ik zal niet meer horen. Dat is de kostprijs. Zie hoe God in zijn genade de kostprijs van een koning laat zien en voorspiegelt. We hebben het net al in het Nieuwe Testament gezien van een heidense koning, een keizer. Maar zelfs in Israël waarschuwt God daarvoor. Elke koning zou meer en meer en meer willen hebben. Het zal met een enorme kostprijs komen, een gigantische kostprijs. Als je dit optelt, dan heb je zoiets van, laat maar, het is goed zo. Kijk eens naar vers 19. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. En ze zeiden, nee, er moet toch een koning komen. De wens was een eis geworden. Het verlangen was een claim geworden. Er zou een koning moeten komen. Wat was het gevolg? De zware lasten zullen volgen. Een juk van belastingen en heffingen zal komen. Ga dus mee naar 1 Koningen hoofdstuk 4 vers 7. De koning kwam er. Saul, David, Salomo. Waarvan Salomo wel degene is die het grootste juk van belastingen op het volk gelegd heeft. 1 Koningen hoofdstuk 4 vers 7. Nergens waren de lasten eigenlijk in Israël hoger dan bij Salomo, tenminste in kwantiteit, in hoeveelheid. Later was het volk natuurlijk opgesplitst Noord-Zuid, maar in dit moment, het is onvoorstelbaar. Lees maar eens met me mee, 1 Koningen hoofdstuk 4 vers 7. En we vallen zo midden in het verhaal en in Salomo's heerschappij of regering. Maar ik denk dat het wel duidelijk is. Ook had Salomo 12 opzichters over heel Israël, die de zorg droegen voor het levensonderhoud van de koning en zijn huis. Ieder moest er een maand per jaar zorg voor dragen. Salomo had 12 opzichters over heel Israël aangesteld, over bepaalde deelgebieden. En van elk van die 12 deelgebieden had hij gezegd, 1 maand per jaar leveren jullie alles wat ik nodig heb. Dat is geen 10% belasting, maar het is wel loodzwaar. Want lees maar eens verder. We lezen nog even verder, sorry. Vers 27 van hetzelfde hoofdstuk. Die opzichters verzorgden ieder in zijn maand het levensonderhoud van koning Salomo en van iedereen die tot de tafel van de koning Salomo naderde. Aan niets lieten zij het ontbreken. Maar hoeveel was dat nu? Ga eens terug naar vers 22. Het voedsel voor Salomo voor 1 dag. Zie, we kunnen dit niet eens in maanden of jaren uitdrukken, want die getallen kunnen we niet formeren. We moeten het als het ware formeren in 1 dag. Of in 1 dag. Het voedsel voor Salomo voor 1 dag was 30 kor meelbloem en 60 kor meel. Nou, dat is een kor. Een kor is ongeveer een vat van 200 liter meel. Daar hebben we er 90 van. Per dag. Meel, hè? Dat is nog geen graan, hè? Dit is het meel, dit is het zuivere product. 10 vetgemeste runderen, 20 weiderunderen, 100 schapen, naast hertengezellen, reebokken en gemeste vogels. Dat was 1 dag. Dat was 1 dag. En dat werd dan inderdaad vanuit de districten gehaald die hij had aangewezen. Het was dat het een florisante rustperiode was, een tijd van vrede en Salomo en het volk geld genoeg had, dat lezen we ook, en dat er geen oorlog was waar hij het moest bekostigen, maar het juk op het volk was loodzwaar. Ik ga dus mee naar hoofdstuk 10, vers 14. Overal sleepte Salomo zijn rijkdom vandaan. Het hele land moest hem eigenlijk dienen. Dat is eigenlijk wat je onder het rijk van Salomo leest. Dat is wat een koning ook inderdaad ging doen. Die ging heersen over zijn land en over zijn gebied. En dat was om hem te dienen. Winsten werden gemaakt, heffingen werden opgelegd en belastingen werden ingesteld. Kijk eens wat Salomo binnensleept. Hoofdstuk 10 vers 14 van 1 Koningen. En het gewicht van goud dat in 1 jaar van Salomo binnenkwam was 660 talent goud. Ik heb dat niet omgerekend, mensen, maar afgezien waar het mij om gaat, afgezien van de inkomsten van de rondtrekkende kooplui en de winst van de handelaars en van alle koningen van Arabië. Zie, dit zijn handelspraktijken van een koning waarvan hij eigenlijk zichzelf compleet verrijkt. We weten ook dat hij 12.000 ruiters in dienst had in vers 26 van hoofdstuk 4, daar heb ik u niet naar het gewezen, maar 12.000 ruiters in dienst. Hij handelde in paarden. Hij sleepte overal geld, goud en goed vandaan. Maar vergeet niet dat als je dat leest, de inkomsten van rondtrekkende kooplui, winst van handelaars, dat is allemaal ook afgeroomd, hè? En van alle koningen van Arabië, en dat wil zeggen die onder zijn heerschappij waren en die belasting moesten afdragen aan hem. En wat staat er dan achter als laatste? En van de landvoogden van het land. Leef er maar in. Kom maar. Het juk onder Salomo was ondraaglijk zwaar. Ah ja, het was dat er overvloed was aan weelde. En het was een vrederijk. Er was nog genoeg voor iedereen. Maar als we heel klein stapje de geschiedenis vervolgen. In hoofdstuk 12, vers 3 en 4. Salomo komt te overlijden. Zijn zoon Rehabeam. Moet ik even kijken. Ja, Rehabeam wordt koning. Maar het noorden begint te klagen. En misschien wel eens interessant om bij te vertellen. Laten we het even lezen. Hoofdstuk 12, 3 en 4. Toen kwam Toen kwam Jerobeam met heel de gemeente van Israël, en dat is het noorden, ja. En zij spraken tot Rehabeam. Rehabeam was de zoon van Salomo. Maar het noorden komt daar en de hoofdman daarvan is Jerobeam. En die komen. En waarom klaagt het noorden? Wel, uw vader heeft ons juk hard gemaakt. Maakt u het harde dienstwerk voor uw vader en zijn zware juk dat hij ons heeft opgelegd nu lichter, dan zullen wij u dienen. Nu, het is niet verwonderlijk dat het noorden komt. En waarom? Als je namelijk de 10 gebieden gaat uitzoeken wie belasting moet heffen, het zuiden zat er niet bij. Juda was gevrijwaard. En dat was precies waar Jeruzalem zat. Het waren niet de stammen, zo gezegd, die het moesten afdragen. Het waren 10 landvoogden die, en de gebieden kunnen we lokaliseren, maar het zuiden was gevrijwaard. Dus het noorden komt en zegt van, zeg, uw vader heeft roofbouw gepleegd op ons. Blijft je dat doen of blijf je dat niet doen? Verlaag de lasten en wij zullen volgen. Wel, Rehabeam heeft 3 dagen bedenktijd. Dan zegt hij, ik zal overleggen. En hij komt terug na 3 dagen en in vers 14 zegt hij dit, van hetzelfde hoofdstuk 12 van 1 Koningen. Zegt hij. Mijn vader heeft uw juk zwaar gemaakt. Een bevestiging. Zie, als u denkt van Erik, jij legt te veel nadruk op dat Salomo te zware lasten over. Ik sta met zijn zoon. Ik sta bij het noorden. Allemaal herkennen ze dat Salomo een enorme last op het volk gelegd heeft. Mijn vader heeft uw juk zwaar gemaakt, maar ik zal het jullie juk en ik zal uw juk nog meer toevoegen. Ik zal aan uw juk nog meer toevoegen. Mijn vader heeft u met geestelen tot gehoorzaamheid gebracht, maar ik zal u met schorpioenen gehoorzaamheid bijbrengen. Mijn vader was nog niks vergeleken bij wat ik van plan ben. We weten wat er gebeurt. Het noorden splitst en die zegt, have it your way. Wij stellen over onszelf een koning aan. Nou, ik kan u verzekeren, het werd niet beter in het noorden. De koning die zij aanstelden was net zo roofgierig als de koningen die in het zuiden kwamen. Koning na koning eist steeds meer voor zichzelf op. Meer, 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 meer. Daar is wat doorheen het hele Oude Testament zien. De koningen eisen meer voor zichzelf op wijngaarden, eigendommen. Alles en iedereen moet hun dienen. Precies zoals Samuel voorspeld had en voorzegd had. Voorspeld is misschien niet zo gewoord, hè, want het lijkt alsof hij voorzegd. Dit is wat er zal gebeuren. Dit is wat het zal zijn. En wat zei het volk? Wij moeten een koning. En ze hebben geroepen. En ze hebben gekreund. En het juk rustte op hun van heffingen, van belastingen. En de Heer zei, je hebt het gewild. Dit is de koning die je krijgt. Ga dus mee naar Lucas hoofdstuk 1 vers 30. Uit het Oude Testament vinden wij de ene koning naar de andere koning die steeds meer voor zichzelf opeist. Totdat die ene koning kwam. Totdat die ene koning kwam. Dit is de boodschap van de engel aan Maria. Lucas hoofdstuk 1 vers 30. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem Jezus, de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn, de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn. Tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Wat zal Maria gedacht hebben? Vanuit de geschiedenis was de kostprijs voor een koning hoog. Maar dit was een andere koning. Dit was die enige koning waarvan gezegd werd, of die van zichzelf kon zeggen in Matthäus 8, 22. Vossen hebben holen. Vogels in de lucht, die hebben nesten. De zoon des mensen heeft niets waarop hij zijn hoofd kan leggen. Zie, koning Jezus, de enige koning die kwam en die niets had. Ga dus mee naar Matthäus. Matthäus hoofdstuk 11. Bekende verzen. Het was zelfs zo dat aan het eind van Jezus' leven, toen hij aan het kruis hing, konden zijn klederen verdeeld worden onder minder dan een handvol soldaten. Dat was alles wat hij bezat. Rijkdom kende hij niet, wilde had hij niet. En een juk van lasten, nee, die had hij niet opgelegd. Komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en leert van mij. Zie, ik ben zachtmoedig. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Ja, het gaat hier over de zondelast. En het gaat hier over de last waar wij werkelijk mee rondlopen. Dit was een koning die kwam niet om heffingen te leggen, om een juk op de schouders van de mensen te leggen, maar om te bevrijden. Niet om te nemen, maar om te geven. Matthäus 20:28, als u toch in Matthäus bent. Deze koning kwam niet om gediend te worden. Dit was niet een koning die mensen voor zich uit liet lopen en Hosanna riepen. Dat gebeurde wel, omdat de profetie vervuld moest worden. Maar deze koning kwam niet om rijkdommen te verwerven. Die kwam niet om zich te laten dienen. Maar wat lezen we dan in Matthäus 20:28? Maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dit is de enige koning in de hele Bijbel die geeft en niet neemt. Dit is de enige koning die inderdaad kan zeggen: ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Oh ja, kijk maar om je heen. Alle koningen doen dit. En de Heer Jezus geeft. Dit is een koning die kwam niet om zichzelf te verrijken, maar om zichzelf te verarmen. Hij legde zijn heerlijkheid af. Dit was een koning die niet eiste, maar die geeft. Dit is een koning die geen lasten verzwaarde, maar de werkelijke last van zonde wegnam. Dit is niet een koning die kwam heersen, maar zelf, luister eens goed, maar zelf de kostprijs van het koningschap betaalde. Zullen we eindigen met 2 Korinthe hoofdstuk 8 vers 9. Dan eindigen we met de Heer Jezus, die als koning naar deze wereld gekomen is, zoals we lazen bij Maria. 2 Korinthe 8 vers 9. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij omwille van u arm is geworden. Terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Wat een tegenstelling is het niet met waar we begonnen bij Octavius, die een volkstelling uitschreef om zichzelf te verrijken. En hier is Jezus die komt en die zegt, nee, ik ben die andere koning. Ik ben die koning die zal heersen in eeuwigheid. Die zal heersen over Israël. Ik ben gekomen niet om te nemen, maar om te geven. Niet om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Ik wil arm worden, zodat zij die ik van de Vader gekregen heb, die mij lief hebben, zij die geloven in mijn naam, zodat zij rijk kunnen worden. Kent u die rijkdom van de Heer Jezus Christus? Kent u zijn koningschap over u? Proeft u hoe andere koning het is? Fenomenaal is het niet.